gemeente, op 9 april is onze oud-herder en leraar dominee G.R. Procee overleden. Laten we samen in verband hiermee met elkaar gaan zingen. Psalm 103, het 8e en het 9e vers, indien mogelijk staande. Dus 103, vers 8 en 9. Aanstaande dinsdag zal de begrafenisplechtigheid plaatsvinden. De rouwdienst is vanaf 16:30 te volgen via ons eigen YouTube-kanaal en via de kerktelefoon. Als afgevaardigde van de kerkraad zullen onze dominee en broeder Kwik de rouwplechtigheid in Canada bijwonen. Het is nog mogelijk uw schriftelijke condoleances voor in de kerk af te geven. Deze worden dan persoonlijk overhandigd aan de familie Procee. Voor de vacature van diaken stelt de kerkraad u het volgende tweetal voor. Broeder Gerben But en broeder Jan van der Hel. De datum voor de stemmingsvergadering is onder voorbehoud op 25 april, aanvang 8 uur. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk en voor de diaconie. Voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 126, een psalm die de kinderen voor de zondagsschool moesten leren. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Dus Psalm 126. Nee, het eerste vers. Wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht. En laten we dan ook het derde erbij zingen. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Dus 1 en 3 van Psalm 126. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we uit gezang 5, daarvan het vierde vers. Uw wil geschied, uw wil alleen. Dus het gebed des Heren, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Jezus zei tot hem, en dat is dan de samenvatting van de wet: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen 3 gedeelten uit het Nieuwe Testament, uit de brieven. Allereerst lezen we Romeinen 6, vers 1 tot 11. Vervolgens Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. En dan Filippenzen 3, vers 1 tot en met 14. We willen deze morgen nog een keer nadenken over de opstanding van de Heer Jezus, de betekenis daarvan, de kracht van die opstanding. En in de komende zondagen willen we zo af en toe ook weer op pad gaan met Abraham. Zodat we tussendoor ook verder gaan met die serie. Maar dat zal dan ook weer onderbroken worden door Pinksteren. Door bijzondere diensten uiteraard. Maar nu dus nog een keer over de opstanding van de Heer Jezus. We lezen allereerst Romeinen 6 vers 1 tot en met 11. We lezen daar Gods woord. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zijn verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. En dan vervolgen we met Colossenzen 3. Met de prediking over het eerste vers heeft dominee Procé afscheid genomen een aantal jaar geleden op Tweede Pinksterdag. We lezen nu 1 tot en met 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dan tenslotte Filippenzen 3. Vanaf vers 1, Filippenzen 3 vanaf vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Zie op de honden, zie op de kwade arbeiders, zie op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof aan Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. De tekst vindt u in dit gedeelte, de laatste schriftlezing. Vers 10a, waar Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. En we denken dan vooral over dat tweede gedeelte ook na. De kracht van de opstanding van de Heere Jezus. Wat is dat? Wat betekent dat? Dat Paulus, we hopen het wel in de context ook te bekijken, dat Paulus dat verlangt. Hem kennen, Christus kennen en daarmee de kracht van zijn opstanding. We willen de Heere zoeken in ons gebed. We denken uiteraard ook aan de familie Procé. We dragen hen aan de Heere op. We bidden voor de familie Molenaar. En we bidden ook voor alle jongeren voor wie de examens deze week zullen beginnen. Dus zullen we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Heere, zo mogen we tot u gaan. U die de opstanding en het leven bent. U die het gesproken hebt. Die in mij gelooft, die zal leven. Al waar hij ook gestorven. Heere, u bent de levende. En u te kennen is het leven. En u vinden is het leven vinden. En als we u vinden, dan ligt de dood achter ons. We hebben daarvan gelezen. Heere, wat een wonder. Dat u het bent tot wie we mogen gaan. De schepper van alle dingen. U die maar hoeft te spreken. En het is er te gebieden en het staat er. U, wiens woord met macht is. U, van wie het woord zegt, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En zij die ze gehoord hebben, zullen leven. We zeggen uw naam ootmoedig dank, Heere, dat we samen zijn gekomen. Rond dat levenwekkende woord van u. En wat hebben we dat nodig? Ook deze zondag als gemeente, toch ook met verslagenheid samengekomen zijn vanwege het overlijden van onze oud-predikant dominee Procé. Heren, we bidden om uw troost en hulp, om uw kracht voor mevrouw Procé, de kinderen en de kleinkinderen. We bidden voor de gemeente van Dundas, voor wie hij nog zoveel mocht betekenen. En we bidden om datgene wat hun gebed was. De verheerlijking van uw naam, nu. Nu komende dinsdag, als de dag van begraven er zal zijn, en daarna. We bidden, Heere, of u het zaad wat onze dominee in Middelharnis heeft gezaaid, of u dat wil laten ontkiemen als het nog niet ontkiemd is. En als het opgekomen is, dan bidden we om de vrucht. Heren, we danken u voor wie hij was en voor wat hij samen met zijn vrouw ook mocht betekenen als middel in uw hand voor onze gemeente. En we zeggen uw naam daarvoor ootmoedig. Dank. Heren, heilig deze roepstem ook aan vele harten, aan ons aller hart. Wat is het snel gegaan? Het is zo vaak gezegd. Maar het kan nog sneller. Heren, de dood is een wenkt ieder uur. En zo bidden we of we bereid mogen zijn om u, de schepper, maar ook de rechter van hemel en aarde, te ontmoeten. Of we u in dit leven als redder mogen leren kennen. Zou u daartoe de prediking willen zegenen? Ook deze morgen. Zou u het willen geven, heren, dat ook vanmorgen het zaad gestrooid mag worden? Geen doodzaad, maar levend zaad. Het zaad van het woord. We bidden, heren, wilt u met uw heilige geest werken in onze harten. Zo bidden we voor allen die te maken hebben met rouw en verdriet. Dat het nog sneller kan. Velen in onze gemeente weten het. Dat er soms zelfs geen afscheid mogelijk is en was. En we bidden u voor alle rouwdragenden. Ontferm u, Heere. Sterk en troost met uzelf. Met uw heil. Met die enige troost die er is in leven en in sterven. En zo bidden we voor de gemeente. Wees daar waar geleden wordt. Waar moeite en verdriet is. Heere, zegen alle hulpverlening. Alle hulpmiddelen. Je zijn in de gemeente, de gesprekken die plaatsvinden, ook om dingen te verwerken, een plek te geven, om met moeilijke dingen om te gaan. Geef hulp en heil bij u vandaan. Heren, er is zorg en nood. Dan bidden we ook voor de familie Molenaar of u. Hen wil omringen, ook deze periode van hun leven, met uw goedertierenheid, met uw nabijheid. En geef ook hulp, Heren, die helpend is. En zie zo in genade op hen neer. We bidden voor alle jongeren die examen gaan doen. Wees met hen, Heren, voor wie de examens morgen al beginnen. Anderen die nog bezig zijn met hun tentamens. Of op een andere manier met de afronding van onderdelen en van vakken. Geef, Heren, dat onze jonge mensen een hulp en kracht van u mogen verwachten. En dat ze het bij u mogen zoeken in het gebed. En wilt u dan meegaan? Wilt u dan rust geven? Wilt u dan helpen? En help onze jongeren, Heren, als ze moeten kiezen welke richting ze op moeten. Wilt u het duidelijk maken voor ze? En geef, Heren, dat we vooral de richting van u op mogen gaan. Net als Paulus, die verlangde maar één ding, die wilde maar één kant op. U kennen, u zoeken, de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Zoals dominee Procé het ons voorhield in zijn laatste preek als dienaar van deze gemeente. We bidden u, Heren, voor uw volk Israël. Er is veel gebeurd deze afgelopen week in de gemeente, in het leven van mensen, maar ook daarin in Israël. Dank u, Heer, dat die aanval van Iran afgeslagen is. We bidden vooral of u wil geven dat er plaats mag komen voor de Heer Jezus bij uw volk. Om vervulling van uw beloften. Om bescherming, om echte vrede. We bidden u, Heer, geef dat die gijzelaars die nog in leven zijn vrij mogen komen. En dat de lichamen van hen die gestorven zijn terug mogen keren naar hun familie. We bidden om uitkomst in het conflict. We bidden, Heer, om gebogen knieën aan alle kanten. Ja, Heer, geef die ook aan ons. Wilt u de rijen, de kerkbanken, doorgaan? Bezoek ons thuis als we meeluisteren, meekijken met uw heil. En zie ons aan, niet in onszelf. Heere, u bent heilig en wij zijn onheilig. En wat moet er van ons terechtkomen als u dat zou doen, Heere? En daarom bidden we, bedek ons met de gerechtigheid, met de heiligheid en de reinheid van uw Zoon, de Heere Jezus. En zie ons aan in hem en vergeef onze zonden om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 49, het eerste en het zesde vers. 49, 1 en 6. En u mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Na de preek zingen we Psalm 73, het 12e vers. 73, vers 12. De gemeente, de Heer Jezus is opgestaan. En stel dat het niet zo was, dan is alles te vergeefs. Dan ga je te vergeefs naar de kerk. Dan sta ik te vergeefs op de preekstoel. Als Jezus niet was opgestaan, dan lees je te vergeefs uit je Bijbel. Dan kunnen je zonden nooit vergeven worden. Dan is dood, dood en verder niet. Alles in deze wereld is dan ten diepste zinloos. Maar Jezus is opgestaan. We hebben het lege graf gezien. Gehoord van vele getuigen. En heel het Nieuwe Testament is ook doortrokken van de werkelijkheid, van de waarheid. Jezus leeft. En daarom gaat het met deze wereld heen naar het grote einddoel. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daarom is ook elke gelovige naar die toekomst onderweg. Heeft de opstanding van de Heer Jezus alleen betekenis voor de toekomst straks? De nieuwe hemel, de nieuwe aarde? Heeft de opstanding alleen betekenis voor de toekomst van Gods kind? Oh nee. Voor het leven van het geloof van elke dag is de opstanding van de Heer Jezus onmisbaar. Van grote betekenis. Iemand zei eens: de kracht van de opstanding van de Heer Jezus is als de wind in de zeilen van het levensschip waarmee Gods kind koerst naar de thuishaven. De kracht van Christus' opstanding is als de wind in de zeilen. We zien dat in de tekst die voor ons ligt, iets ervan. Een tekst die spreekt over de kracht van de opstanding van de Heer Jezus. We gaan er met elkaar over nadenken. Leven uit de kracht van Christus' opstanding. Leven uit de kracht van Christus' opstanding. En we bekijken allereerst die woorden in de context. En vervolgens letten we op de inhoud. En dan kijken we ook breder, iets breder naar het Nieuwe Testament. Wat zegt het Nieuwe Testament over de kracht van Christus' opstanding? Dus leven uit de kracht van Christus' opstanding. We schetsen eerst de context en letten daarna op de inhoud. Gemeente, het zijn scherpe woorden die ineens vallen in deze vriendelijke brief. Zie op de honden, zegt Paulus in vers 2. Zie op de kwade arbeiders, let op de versnijding. Het lijkt alsof Paulus aan het schelden is. Pas op voor die honden daar. Inderdaad. Dat is ook zo, al is het wel beheerst, door de geest geleid, vaart Paulus uit. Hij noemt sommige mensen, sommige dominees, om het even heel zwart-wit te zeggen, honden. Dat is wat. Dat is een woord dat de Joden in die tijd gebruikten voor de heidenen, verachtelijk. Voor mensen die niet besneden waren, honden. Waarom zegt Paulus dat? Over wie heeft hij het? Misschien ziet hij het wel niet meer zitten, want hij is in de gevangenis op dit moment en heeft zoveel aan zijn hoofd. Maar nee, dat is niet het geval. Juist de brief van Filippi, een gevangenisbrief om het zo te zeggen, is doortinteld van blijdschap. Blijdschap in de Heere. En Paulus roept die Filippenzen ook voortdurend op tot blijdschap. Ook in het eerste vers wat we gelezen hebben. Paulus is zo scherp in zijn taal omdat het evangelie bedreigd wordt. Omdat het evangelie verdraaid wordt. dat is zo tot oneer van de Here. Ja, dat is een gevaar voor de mensen. Er dreigt gevaar om verloren te gaan. Let op de honden, dat zijn die dwaalleraars die het evangelie verdraaien. En ze preken ongeveer als volgt. Gemeente, als u zich niet laat besnijden, dan kunnen uw zonden niet vergeven worden. En jawel, de Heer Jezus is het die je zonden moet vergeven, maar ja, dat kan alleen als je ook ernst maakt met allerlei Joodse wetten. En ze wijzen juist de gemeente op dingen waarvan Paulus met zijn farizeese achtergrond van bevrijd is. Hij schrijft daarover in dit hoofdstuk. Let op de honden. Ja, dus dat zegt Paulus niet omdat hij een hekel heeft aan die mensen, maar omdat hun boodschap hem raakt, hem zeer doet. Hun preken waarin ze niet wijzen op Christus alleen en Christus helemaal. Daar heeft hij het moeilijk mee. Misschien ook wel omdat het heel dichtbij komt. Als Paulus die mensen hoort preken. Omdat de preken van die honden eens ook leken op die van hemzelf. De dwaalleer is ook een soort spiegel voor Paulus. Waarin hij zijn eigen leven terugziet. Ook hij dacht dat het wel goed met hem zou komen als hij ijverig was. En hij vertelt het aan de Filippenzen. Heel eerlijk, keihard werken. Paulus was een man vol ijver. Hij zet in vers 5 en 6 nog enkele zaken op een rijtje. Hij was besneden. Israëliet. Iemand uit de belangrijke stam van Benjamin. Zoon van Abraham de Hebreer. Maar toen de Heer Jezus aan hem verscheen, toen hij op weg was naar Damascus, toen zag hij in dat hij met al die dingen niet rechtvaardig voor God kon zijn. Dat hij met al die zaken geen cent kon afbetalen van zijn schuld die hij had bij God. En dat schrijft hij dan ook. Maar hetgeen mij gewin was, hetgeen voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Vuilnis, drek was het. En nu Christus in zijn leven gekomen is, Christus die zijn schuldenrekening betaald heeft, nu zit hij al die dingen in een ander licht. Rijk, om af te mogen zien van jezelf. Alles waarmee je dacht voor God te kunnen bestaan. En om alleen maar de Heer Jezus over te houden. De vaste rots van het behoud. En sinds Paulus Christus kent en op Christus hoopt. Het van Christus alleen verwacht. Staat dit centraal in zijn leven. Ja, hem nog meer kennen. Opdat ik hem kennen, opdat ik hem mag kennen, zo zegt hij in vers 10. Zoals een man en een vrouw elkaar kennen. Dat is niet altijd zo geweest, nee, ze hebben elkaar ontmoet. Er is wat gegroeid, er is wat ontstaan, er is wat gekomen. Maar ze gaan elkaar, als het goed is, ook steeds meer en meer leren kennen. Samen optrekken. Nou, zo is dat ook in de verhouding met de Here. Hem kennen, maar dan ook steeds meer en meer kennen. Kent u de Here? En jij? Niet omdat je veel over hem gehoord hebt. En dat je iets weet van hoe hij werkt. Van horen zeggen. Nee, kennen, dat wijst op een band. Omdat hij jouw levenspad kruiste. Omdat hij door zijn woord en geest in jouw leven kwam. Ken je hem? Werd toen niet alles anders? Als dat zo is. Zo werkt de Heere dat. Immers, dan krijgt zijn woord betekenis voor je. Zijn werk, zijn persoon. Alles wat ik mis hebt u. En met alles van mezelf, mijn rechtvaardigheid, vers 5. Kan ik u niet onder ogen komen? U alleen en uw werk alleen en uw dood alleen en uw opstanding alleen. In u alleen vind ik het leven. Als je de Heere zo mag kennen, dan ziet God jou in en door Christus. En dan is je toekomst zeker, dan is je toekomst vast. Maar als je dan de Heere mag kennen, als Hij in je leven gekomen is, dan betekent dat niet van, nou, dan ben je klaar. Nee, stilstand is achteruitgang. Denk aan stilstand water, wat gebeurt ermee? Dat wordt groen, dat gaat stinken. Ten diepste is dat ook zo met het geloof. Trouwens, kennen en liefhebben, dat zijn in de Bijbel als het ware synoniemen. Kennis verlangt er toch naar om meer en meer te kennen. Liefde wil steeds meer en meer liefhebben. Als je van iemand houdt, dan wil je in iemands nabijheid zijn, toch? Nou, zo is dat met in het leven met God. Dan ken je iets van verlangen, van hunkeren, van dorsten, hongeren. Om Hem maar te kennen. Aan Hem heb je genoeg. En van Hem krijg je nooit genoeg. En van jezelf wel. Natuurlijk, helaas moeten we zeggen. Als je eerlijk bent. Mijn gebruik maken van Christus is zo arm vergeleken met zijn rijkdom. Hebt u er ook last van? Dat je soms zo weinig verlangt. Dat soms zo weinig leeft, hè, op dat ik hem kenne. Dat is zo dwaas ten diepste. Dat je weer zo gericht wordt op de dingen van de wereld. Want in Hem is alles, in Hem is alles wat u nodig hebt. Zoek je rijkdom. Wie is er zo arm geworden om u rijk te maken? Zoek je zekerheid. Wie geeft er meer zekerheid dan Hij die dood geweest is en Hij die leeft in alle eeuwigheid? Zoek je blijdschap. Waar vind je die nou meer en dieper en echter dan in de Heere Jezus? Zoek je rust. Zou die ergens anders zoeken dan bij Hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven? Jezus is de bron van de hoogste vreugde, het hoogste goed. Al opdat ik Hem mag kennen. Dat is een aangevochten verlangen. En tegelijk, dat kan nooit uitdoven. Omdat de Heere die rokende vlaswiek niet uitdooft. Gods kind, gemeente, ook als het op dwaalwegen terechtkomt, komt altijd weer bij Christus uit. Nou, daar gaat het over in dat eerste, hè, van opdat ik Hem kennen, Hem, zijn persoon, zijn werk, dat is mijn houvast. En daar is Paulus op gericht. Paulus kent de Heere. Hoe heeft hij hem leren kennen? Nou, door de opstandingskracht van de Heer Jezus. En hoe kan hij hem meer en meer leren kennen? Door de kracht van zijn opstanding. En die opstandingskracht doortrekt zijn leven. Is als de wind in de zeilen van het levensschip van Paulus. En laten we daar dan eens nader stilstaan en op inzoomen. Paulus heeft Christus leren kennen. Dankzij de kracht van Christus opstanding. Een gemeente, dat geldt nou voor iedereen die wedergeboren wordt. tot geloof komt, bekeerd wordt, of hoe je het ook wil noemen. Dat is dankzij Christus' opstandingskracht. In Colossenzen 3, vers 1, we hebben dat gelezen, daar noemt Paulus zo'n gelovige, zo'n kind van God, iemand die met Christus opgewekt is. Je vindt dat ook terug in Romeinen 6. Ik heb dat gelezen. Misschien kunt u thuis die hoofdstukken nog eens nalezen. In 1 Petrus 1, vers 2. Dat gedeelte hadden we net zo goed ook kunnen lezen. Zoals zoveel gedeelten uit het Nieuwe Testament. In 1 Petrus 1, vers 2, daar schrijft de apostel dat zijn lezers zijn wedergeboren tot een levende hoop. Nou, dat doet de Heilige Geest, hè? Johannes 3, de Heilige Geest zorgt voor de wedergeboorte. Jawel, maar hier zegt Paulus het anders. Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus. En hoe gebeurt dat? Nou, in 1 Petrus 1, vers 23, hetzelfde hoofdstuk. Daar schrijft Petrus dat je door het woord wordt wedergeboren. Dat is een instrument in de hand van de Heilige Geest om te wederbaren. Dus door het woord. Dat woord van God, dat is vol van kracht. Van opstandingskracht. Denk aan wat Paulus zegt tegen de gemeente van Rome. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Kracht van God tot redding, tot behoud. Wat? Het evangelie. Het woord van God. Ook in de evangelie kom je dat tegen. Denk aan die bekende woorden. Hè? Doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En zij die ze gehoord hebben zullen leven. En de Heer Jezus die gebruikt dat op twee manieren in Johannes 5. Allereerst voor de opstanding uit de dood. Maar ook voor de opstanding uit de dood die nu plaats kan vinden. Uren komt en is nu, zegt Jezus. En zo gebeurde dat heel vaak. Hè? Toen Paulus op weg was naar Damascus, toen verscheen de Heere Jezus aan hem. Maar toen hield de Heere Jezus zijn mond niet, nee. Toen klonk daar het woord. Het woord wat hem neerwierp en wat hem oprichtte. Leven wekkend. En dat gebeurt ook vandaag. In de kerk en thuis als je meeluistert. Dat woord, zoals in gewoon zaad, zoals in graan, ook een gigantische kracht zit. Zo zit dat ook in het woord van God. Dat kan doden levend maken. Het woord van de levende Christus. Heb je met die gedachten wel eens in je Bijbel gelezen? Ben je zo wel eens naar de kerk gegaan? En dan gebeurt wat. Dat woord is niet zomaar wat. Door dat woord verandert God levens, harten, mensen. Wekt hij tot leven. Stel je voor dat er iemand overleden is. Nou, dat is een aangrijpend voorbeeld, zeker ook nu. Altijd al. U heeft het meegemaakt. Dat u daar stond. Uw geliefde. En stel nou dat God met die kracht zou werken. Dat hij zou zeggen, oma, in de naam van Jezus, sta op. Stel dat dat zou gebeuren. Wat voor kracht is er nodig om die machtige kaken van de dood open te breken? Ja, daar is Gods kracht voor nodig. Daar is buitengewone kracht voor nodig. Daar is de kracht van Christus opstanding voor nodig. Maar diezelfde kracht die daarvoor nodig is, denk ook maar weer aan Johannes 5. De uren komt en is nu dat de doden zullen horen. Diezelfde kracht die daarvoor nodig is, daarmee werkt God in de prediking van het evangelie. Het woord van Christus. Die kracht is sterker dan de kracht van een machine, van water, van lucht, van wind, van aardbevingen. Het is diezelfde kracht die Christus gebruikt om Lazarus uit de dood op te wekken. Om zelf te herrijzen uit het graf. Opstandingskracht. Om mensen levend te maken. Maar ook om het ingezonken geloof weer op te richten. Het scheppende woord van God die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. Zo werkt God nog steeds, gemeente. Niet alleen bij de schepping, ook bij de herschepping. En bij de herschepping, dat betekent als je een nieuw hart krijgt. Als je de Heer Jezus leert kennen, leert geloven. En als hij spreekt, dan moet de dood wijken. Dan wordt het hart verbroken. Dan wordt er geloofd. Dan wordt er geliefd. De kracht van Christus' opstanding is daarvoor nodig. Om een mens op de knieën te brengen. Aan de voeten van de Heer Jezus. Gemeente, dat laat ons zien hoe ontzettend erg de zonde is. Als je onbekeerd bent, leeft, zonder God, zonder geloof en zonder liefde voor de Heer en zijn dienst. De Bijbel noemt dat dood. En dat is het begin van de eeuwige dood. Ook al zit je heel netjes in de kerk en ben je springlevend op een bepaalde manier. Dood. Je bent door niets, door geen enkele megafoon, door geen enkele installatie, door niets, wat dan ook, tot leven te roepen. Dan alleen door de opgestane Heer Jezus Christus. Die door zijn Heilige Geest dat wil werken. Door de kracht van het woord, hè, de dynamie staat er dan in het Grieks. Kennen wij het woord dynamiet van. Het evangelie is een dynamiet van God tot zaligheid. Nou, met dynamiet kun je een flatgebouw slopen. Met dynamiet kun je een bank overvallen. Met dynamiet kun je een berg kapot krijgen. Maar dynamiet is lucht vergeleken bij de kracht van het woord van God. Waarmee God wil werken in de prediking. Zie je hoe aangrijpend de zonde is, maar ook hoe geweldig bevoorrecht u bent en wij zijn. Dat we onder het woord mogen zitten. Opdat je zou smeken om het werk van de geest, hè, om de vonk van het geloof. Zodat de grootste zondaar een middelharnis, de hardste, voor de vlakte zou gaan. Voor de voeten van de Heer Jezus terecht zou komen. Opstandingskracht. Hè? Dat gaat over levendmaking. Maar die kracht van Christus opstanding heeft ook alles te maken voor de heiliging. Leven met de Heer. Opdat ik hem kennen meer en meer. En de kracht van zijn opstanding meer en meer en meer. Zo zegt Paulus. Die kracht van Christus' opstanding heeft Paulus nodig, heeft elk kind van God nodig. En die kracht van de opstanding woont en werkt ook in het hart van van Gods kind. Door de verbondenheid, door de eenheid met de Heere Jezus. Hij is het hoofd en zijn kinderen vormen het lichaam. En vandaar dat alles van Christus ook van zijn leden, zijn lidmaten is. Iemand die aan Christus verbonden is door het geloof, die is met hem gestorven. Die heeft met hem aan het kruis gehangen. Die heeft met hem geboet. Die is met hem opgestaan en in de hemel gezet. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Zo nauw is de band van Gods kind met de Heere Jezus. En andersom. Levend gemaakt met hem is hij meer dan overwinnaar. Tegelijk. Dat is een rode draad in de Bijbel, kun je zeggen. Met hem, in hem, meer dan overwinnaar over zonde, dood en duivel en graf. Maar daardoorheen zit ook nog die zwarte draad. Ik moet strijden tegen de zonde. En die strijd tegen de zonde, ik ellendig mens, die kan Paulus en die kan Gods kind alleen maar voeren dankzij en door die kracht van Christus' opstanding. En dan is het niet zo dat hij alleen maar grote overwinningen behaalt. Ja, die behaalt hij wel. Maar op een andere manier dan dat je zou denken. En Gods kinderen gaan niet als opvallende heiligen door het leven. Nee. Terwijl ze toch met Christus opgewekt zijn. Zeker. Wat dat betreft is dat leven van een christen een paradox. Er zit een tegenstelling in. Paulus kan jubelen over wie in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is allemaal nieuw geworden. Maar hij weet ook van die zonde. Die hem als een sterke, gemene schurk telkens weer gevangen neemt. En hem de baas is. Is dat nu het leven van een kind van God, van een christen? Die deel heeft aan de overwinning van Christus. Jawel. Jawel. En waar blijkt dat uit? Nou, gemeente, hieruit dat een christen zich bewust is van die sterke macht van de zonde, van de dood en de duivel. Dat is misschien wel het verschil tussen iemand die geestelijk leeft en iemand die geestelijk nog dood is. Die laatste kan misschien wel denken dat hij leeft. Maar die heeft geen last van die macht van de zonde van de oude mens. Ja, de buitenkant zonden die de andere mensen zien. En die de andere mensen van je weten. Ja, die zijn heel vervelend en daar kun je onder gebukt gaan. Maar die binnenkant zonden. Die gedachte. Als de Heer in je leven komt. Dan krijg je daarvoor een antenne. Dan krijg je daar nou last van. Dan krijg je misschien nog wel meer last van al die buitenkant zonden. Hoewel je natuurlijk niet wil dat de naam van de Heere onteerd wordt. Te veel opgaan in je werk. Te veel praten over anderen in plaats van over God en zijn eer. Ouders verdriet doen. Te veel geld uitgeven aan onbelangrijke dingen. Drift. En hoe meer zicht op die levende Christus. Hè, op dat ik hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. Hoe gevoeliger je daarvoor wordt. Alleen iemand die leeft kan pijn voelen. Alleen iemand die leeft kent verdriet. Dat is dankzij die kracht van Christus opstaan. Als het gaat over de overwinningen van het geloof, gemeente. Nou, dat zie je aan het bewustzijn. Het bewustzijn van de zonde. De strijd daartegen. Maar ook aan het feit dat je dus niet altijd meegevoerd wordt met de stroom van die oude mens. Denk aan die roeier die op zijn bootje vaart op de rivier. Stroom heeft hij tegen en het gaat helemaal niet zo hard. Nou, als je aan de kant staat en je hebt geen verstand van de stroomsterkte van die rivier, dan denk je, nou, die roeier die komt helemaal niet vooruit. Die roeier die doet helemaal niks. Die vertoont helemaal geen krachtsinspanning. Maar als je weet hoe sterk die stroom is, ja, dan zie je inderdaad, hij komt niet vooruit. Hij komt niet vooruit. Maar hij levert geweldige inspanning. En dan zie je dat niet vooruitkomen als een overwinning. Misschien heb ik tegen de catechizanten wel eens verteld dat ik iemand ken die een zwembad bij zijn huis heeft met zo'n stroom erin. En als je die stroom dan aanzet, dan kan je gewoon een uur zwemmen in een kleine badje van een 4x3 of 6x4. Kan je zo een uur zwemmen? Kom je vooruit? Nee, je komt niet vooruit. Maar lever je kracht? Jawel, je levert wel kracht, zeker. Heel veel zelfs. Nou, zo kan het zijn in het leven van een christen. Van een kind van God. Komt helemaal niet vooruit. Waar is de heiliging? Ja, die is er. Vergeet niet, de tegenkrachten zijn echt heel sterk. En als je aan de kant staat te kijken en geen verstand hebt van die oude mens, en hoe sterk de macht van de zonde is, dan denk je, ja, helemaal geen heiliging. Maar gemeente, het kleinste nee tegen de zonde, het kleinste nee tegen verleiding, dat is een krachtig bewijs van de kracht van Christus' opstanding, van zijn overwinning. Dat zie je niet aan de buitenkant, nee. Maar het is er. Door die opstandingskracht is het mogelijk om nee te zeggen. Of om voor de dag te komen met je zwakte. Wil je me helpen? Ik red het niet. Met die verslavende macht die er is in mijn leven. Daar is kracht voor nodig. De kracht van Christus. Om te buigen, zodat je trots gebroken wordt. Zodat je je nood met een ander leert delen. De kracht van Christus opstaan. Om gevoelig te worden voor de zonde. Om er tegen te strijden. En natuurlijk ook om in het lijden toch op God te hopen. Dat heeft ook alles te maken met heiliging, gemeente. Paulus heeft in vers 10 ook over de gemeenschap aan het lijden van Christus. Daar zit iets in van het gestorven zijn met hem. Toen Christus stierf, stierf ik. Als lichaam, lidmaat, verbonden aan het hoofd. Maar dat betekent ook lijden om Christus wil. In de strijd van het geloof. En die kracht van Christus opstanding, opdat ik hem kenne. Het zoeken van hem, het zoeken van zijn gemeenschap. De aanwezigheid van hem in je leven. Die zorgt ervoor dat je dan in het lijden toch kunt zeggen. Het is mij goed wat mij God mij beschikt. Als je een moeilijke weg moet gaan. Gods weg is de beste weg. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is niet makkelijk, maar wel wijs en heilig. Als ik een kruis moet dragen, verliezen leidt. Misschien wel uitgelachen wordt omdat ik bij de Heere wil horen. Vanwege mijn principes. En toch. Al begrijpt mijn ziel u niet. U doet het nooit verkeerd. Zou ik het goede uit Gods hand ontvangen en het kwade niet, zegt Job. Hoe kan een mens dat zeggen? Daar is kracht voor nodig. Bovennatuurlijke kracht. Dat ik het eens ben met de Heere. Dat ik in al mijn noden, angst en pijn, toch u al mijn liefde waardig mag schatten. Of dat in de grootste smart in mijn hart, toch in de Heere gerust mag zijn. Dat ik hem ken, de kracht van zijn opstaan. christengemeente die behaalt dus grote overwinningen. Dankzij die opstandingskracht. Maar anders dan je zou denken, hè? Hij lijdt aan de zonde. Hij strijdt er tegen. Tegen de stroom in het lijden hoopt hij nochtans op de Heere. Dat zijn wonderen, hè? Gebeuren er nog wonderen in de kerk? Nou, zeker, moet je maar eens bij het ziekbed van iemand zitten die het niet meer. Die lijden moet. En die toch in het lijden. Goed spreekt van de Heere. En ten vierde, gemeente, als het gaat om die overwinningen. Dan moeten we zeggen dat die verbinding met de levende en opgestane Heere Jezus Christus. Een verbinding is van het geloof. Een geloof dat is een bewijs van de zaken die je niet ziet. Denk aan Thomas. Thomas. Ik zal het niet geloven als ik het zelf niet met mijn eigen ogen zie. En met mijn eigen vingers voel. En de Heer Jezus zoekt hem op. Vooruit dan, Thomas. Vooruit dan. Het had eigenlijk niet gehoeven. Want je hebt mijn woord. Maar vooruit. Kijk maar goed. Maar vergeet niet. Je bent juist zalig als je niet zult gezien hebben. En nochtans toch zult geloven. En zo is ook het met hem gekruisigd zijn. Het met hem opgewekt zijn. Een zaak van het geloof. Ook als het gaat om de overwinningen op de zonde. Je ziet het niet. En toch is het waar. Het geloof ziet. Dat de schapen delen in de overwinning van de herder. In Christus zijn ze meer dan overwinnaars. Ook als ze elke dag nederlagen lijden, moeten struikelen. Elke dag dat bloed weer nodig hebben. Luther zegt het ergens. Wanneer ik uw angsten en bedreigingen voel, o wet, dan doop ik mijn geweten in de wonden. In het bloed en in de dood. In de opstanding. Maar ook in de overwinning van Christus. Buiten hem wil ik totaal niet zien en horen. Zo. Naar de kant geduwd soms. In die maalstroom. Hoe vaak is dat niet het geval, gemeente? In plaats van dat je precies in het midden blijft zwemmen in de strijd. De kant geduwd. Als het gaat om het proberen om voor God te leven. Wat blijft dan over? Als je het zo moeilijk eens kunt zijn met de weg die God met je gaat. Het lam. De dood. Het bloed. De wonden. De opstanding. En de overwinning van de Heer Jezus. Het is volbracht. En met Pasen heeft God er nog eens een dikke streep onder gezet. De Vader is tevreden met zijn kind. Bent u het ook? Wanneer je daar nou oprecht amen op mag zeggen, gemeente. Dat is niet door je eigen kracht. Daar is Gods kracht voor nodig. En die kracht die is er. Daarmee werkt God door zijn geest. Dat ik hem mag kennen. En als Christus zo je heil geworden is, gemeente, dan kan het niet meer stuk. Dat is niet afhankelijk van de situatie, niet afhankelijk van je gevoel. Dat is afhankelijk van de verhouding met het Lam, de Heer Jezus. Dat telt alleen. En dan zegt Paulus tegen de Romeinen in hoofdstuk 6. Houd het daarvoor. Houd het daarvoor. Hè. Dat is het nochtans van het geloof. Daartoe roept Paulus die Romeinen op. Houd het daarvoor. Dat gij wel der zonde dood zijt. Dood voor de zonde. Maar levend voor God. In Christus Jezus. Onze Heere. En daarbij verlangt Gods kind, daarbij verlangt het geloof naar de dag waarop de zonde geen koning meer is, waarop de dood onttroond is. Daarbij zie ik uit dat de heerlijkheid naar die dag, dat de heerlijkheid van de Heere Jezus ten volle openbaar zal komen. Dan, Paulus zegt het in vers 20 van Filippenzen. Onze wandel is in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam verheerlijken zal, veranderen zal, omdat het gelijkvormig zal zijn aan zijn verheerlijk lichaam. Het beste komt nog. Misschien hebt u dat verhaal wel eens gehoord. Van dat oude vrouwtje dat in de bus stapte, oud en rimpelig, kromgebogen. En de buschauffeur die zei tegen het vrouwtje, of het echt gebeurd is, weet ik niet. Want het is natuurlijk een beetje vreemd om dat zo tegen iemand te zeggen. Maar goed, zo gaat het verhaal. Mevrouw, u hebt ook uw beste tijd wel gehad. Waarop die vrouw zei tegen de buschauffeur, nee, het beste komt nog. Het beste komt nog. Dat is dankzij die kracht van Christus opstanding. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven. In de bangste zielenhoud. Gemeente, kent u het? Ken je er iets van? Als er leven is, gemeente, leven, dan is daar toch ook bij tijden iets van dat verlangen. Om God voor eeuwig groot te maken. Als je dood bent, dan kan je dat verlangen niet. Maar dan heb je ook geen toekomst. Hè? Dan wacht je straks de eeuwige dood. Dan zal Christus door zijn kracht opwekken tot afgrijzelijk leven. En als jij mag kennen, gemeente, alle schade hebben leren achten om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Als je er iets van weet, niet meer zonder de Heere Jezus te kunnen, niet meer zonder zijn wonden, niet meer zonder zijn dood, niet meer zonder zijn opstanding, zonder zijn kracht. En het is je verlangen zo om het met Petrus te zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En tegelijk, ach Heere, doorgrond mijn hart. Mag ik hem kennen? Gemeente, als u hem kent, hebt u toekomst. Eeuwig leven met God. Nu nog gebrekkig en nu nog ten dele. Maar straks volmaakt in heerlijkheid. Dankzij de opstandingskracht van Christus. Die werkt nog. Die zorgt ervoor dat zondaren door de knieën gaan. En niet meer verder kunnen leven zoals ze altijd leefden. Hij werkt op het gebed. Daarom, gemeente. Ontwaakt. Gij die slaapt. Staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Amen. Zullen we danken en bidden. Heb dank, Heere, voor alles wat u schonk. Wat zijn we klein en afhankelijk. En tegelijk, ondanks dat we zo klein zijn en nietig, is uw almacht nodig. De kracht van uw opstanding, Heer Jezus, om ons levend te maken. Maar ook om uw kinderen vast te houden en verder te leiden en te helpen. Heere, dan zijn we wel klein als mens, maar zo onvoorstelbaar groot als het gaat om de hardheid van ons hart. En de zonde. Ook als we u mogen kennen, Heere. Bewaar ons ervoor dat we er gemakkelijk over de zonde zouden denken. Bewaar ons bovenal dat we klein van uw genade, klein van uw kracht, klein van uw gewilligheid zouden denken. Geef ons grote gedachten over u, Heere Jezus. En dat opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Opdat we zouden beseffen dat het niet iets onmogelijks is. Omdat u zich bekend gemaakt hebt. En nog steeds bekend maakt. Heb dank voor alles wat u schonk. Vergeeft u onze zonden. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord. Heere, zegen de zondagsschool, de kinderen. Ik heb ook dank voor het kinderappel wat er gisteren in Sliedrecht was. Dat u een fijne dag geschonken hebt. Zegen uw woord, Heere. En geef dat ook de kinderen met de leiding, met de jufs en de meesters op onderweg. Op reis mogen zijn. Met als kompas uw woord. En als gids uzelf, Heere Jezus, de goede herder. Aanvaard onze dank en hoor ons bidden uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 69, vers 14. 69, 14. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.